Lieve broeders en zusters, kortsluiting kan zeer gevaarlijk zijn. Eerst maar een paar vonkjes. En dan soms, na enkele ogenblikken, een hele vlammenzee. Kortsluiting in de relatie van het verkoren volk met de levende God, dat kan helsgevaarlijk zijn. En we hebben die kortsluitingsgeschiedenis van Israëls diepe val bij de oprichting van het gouden kalf met elkaar nu reeds in 4 serie preken behandeld. En dit is dus nu de 5e prediking hierover. U herinnert zich, dacht ik nog wel, de samenhang. We hebben eerst gesproken over Mozes' verblijf bij God, waarbij God hem tot in details toe de toekomstige tabernakel toonde. En hij moest zorgen dat later alles zou gebouwd worden naar het voorbeeld hem op de berg getoond. God zocht de inwoning bij zijn gemeente. En dat is het lieflijke thema van de ganse schrift, totdat eenmaal dat ook voleindigd is en God zal zijn alles in allen. Dat was de eerste prediking. Vervolgens hebben wij stilgestaan bij de ontzaglijke kracht van de voorbeden, dat Mozes zelfs God tot bekering durft roepen. Heer, dat moet je niet doen, je moet terugkeren op je schreden, je moet berouw hebben. Dat kun je niet doen, Israël verdelgen. Denk aan uw eden, aan Abraham, Isaac en Jacob, aan het verbond, aan uw naam, ik ben die ik ben, dat gaat gewoon niet. Mozes spreekt God tegen en God geeft hem gelijk. Als je God aan zijn beloften houdt, zwicht hij, om zo te zeggen. Voor nietige mensen, ook voor Mozes. We hebben gesproken toen over de kracht van de voorbeden, ook door de hele schrift. In de derde plaats hebben we gezien hoe daar een onbestelbare liefdesbrief van God was. Stenen tafel beschreven met de vingeren Gods. Ik deed dit voor u in grote liefde. Ik leidde u uit Egypte. Doe dat dan in wederliefde voor mij. Heb mij lief in de eerste plaats. En daarnaast al jezelf. Vervat in 10 leidraden, zo te zeggen. Maar toen Mozes zag dat ze en God aan de kant hadden gezet. En helemaal eigenlijk niet alleen maar zonder leidband waren. Zonder band aan God. Maar zonder leidraad. Toen smeet hij die wet aan stukken. Want als men God en zijn verlossing heeft doorgestreept, nou dan is er geen ethiek op aarde meer mogelijk. Geen zedenwet meer mogelijk zonder de band aan God. Zonder ethiek, zonder religie is er geen ethiek mogelijk. Dat hebben we bij de derde prediking gezien. En bij de vierde prediking, broeders en zusters, hebben we mogen zien hoe God werkelijk hun proef ondervindelijk deed voelen dat als ze voor de stier kozen, voor de Egyptische afgod kozen, voor de menselijke en natuurlijke kracht om die te vergoddelijken, hoe ze dan ook het gericht van Egypte kregen en hoe na de oproep van Mozes in de poort, wie is voor Yahweh, de Levieten het zwaard moesten omgorden en zoals God met een gericht over Egypte kwam dat beslissend was en van deur tot deur ging, van deur tot deur om te slaan. Zo moesten de Levieten zonder aanzien des persoons, zonder rekening te houden, zelfs met de band des bloeds, moesten ze het zwaard hanteren. En er vielen toen 3000 man. Ze waren toen Egypte en ze kregen een Pascha in versum, een omgekeerd paasfeest. En zo bewaarde God eigenlijk die nacht van bewaring, die paasnacht, bewaarde God in zijn heiligheid om hun te laten voelen. Als je zo alleen maar kiest voor Egypte en zelfs op de oproep van Mozes in de poort, wie is voor Yahweh, niet komt, alleen de Levieten kwamen, dus door je niet komen nog eens een keer bewijst dat je voor de stieren kiest en voor Egypte kiest, dan komt het zwaard ook deur voor deur voor deur voor deur. Zo heeft God het hun laten voelen aan welke kant ze stonden en voor welke kant ze gekozen hadden. Heer, broeders en zusters, is Mozes in dit schriftgedeelte bezig om als middelaar de verzoening te bewerken. In het voorafgaande gedeelte heeft hij zichzelf zelfs aangeboden nadat hij tegen het volk had gezegd, die hebben zwaar gezondigd. Vers 30 van hoofdstuk 32, de volgende dag zei Mozes tot het volk, je hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de Heere, misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken. Toen keerde Mozes tot de Heere terug en zeide, ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben zich een gouden god gemaakt. Nu vergeef toch hun zonde en zo niet, delg mij dan uit uw boek dat gij geschreven hebt. Hij wil plaatsvervangend in de dood gaan. Is daarmee ook een symbool en voorteken en voorschaduw van Jezus Christus die de zonde van zijn volk, van de hele gemeente en van de hele mensheid op zich neemt. Een grote zonde hebben ze begaan dat ze zich een gouden god hebben gemaakt, o broeders en zusters. Dat is eigenlijk de wortelzonde van, niet alleen van het Joodse volk op dat moment, maar dat is de wortelzonde van, ook van de christenheid, van de kerken ook. En van velen, zeer velen, ach eigenlijk van ons allemaal persoonlijk ook. Dat wij van datgene wat dan bij ons heel duur is en waar we vaak ons vertrouwen op zetten, dat we daar een god van omsmelten. Een gouden god. Goud is representatief voor ons geld, voor ons goed. Tegenwoordig jagen ook veel mensen naar een beetje goud, om het maar apart te zetten bij al de inflatie. Goud lijkt een god die niet wankelt, die niet aan inflatie onderhevig is, waarop mensen hun vertrouwen zetten. Dit is wel typerend, dat mogen ze dat als de eigenlijke zonde zien. Ze hebben zich een gouden god gemaakt. En daarmee hebben ze vertrouwd op een gouden kalf, op de stootkracht van die gouden stier. Goud zit ook stootkracht in. Als alles wankelt, papier geld, niks meer is, kun je met goud nog een aardige stoot geven. Een stier is het eigenlijk. In de geldwereld is het een stier. En daarmee hebben ze ook God losgelaten. Ze hebben daarmee tot uitdrukking gebracht dat ze de levende God hebben losgelaten. En op natuurlijke stootkracht van de dingen van deze wereld zich hebben ingesteld. En nu noemt Mozes dit en de tere en zere plek noemt hij. Hij verbloemt het niet voor Gods aangezicht. Hij zegt het ook tegen het volk en hij zegt het tegen God. En hij zegt, delg mij maar uit het boek. Maar dan opent er zich door die plaatsvervanging ook een nieuw perspectief. Nu zegt God, ik geef je dan, wat ik ook beloofd heb, dat ze dat Kanaan krijgen. Ik geef je een bode mee. Ik geef je een engel uit de hemel en die zal de Kanaanieten, de Ferizieten, de Ammonieten en allerlei andere ieten zal die verdrijven voor jullie aangezicht. En dan breng ik je in dat land, maar ik ben niet in jullie midden. Mij er niet bij gezien. En als ik mee zou gaan, zou ik jullie in een ogenblik verteren. Dan zijn er maar niet een paar vonken van een kortsluiting, maar dan is er een vlammenzee waarin ze verbrand en verteerd worden. Het was een hard woord, dat voelde het volk. En toen ze dat woord hoorden, toen smeten ze hun gouden sieraden wat er nog over was. En dat schijnt een heleboel geweest te zijn, al hebben ze een gouden kalf gemaakt. Ze hebben toen in der tijd Egypte mogen beroven van goud en goed. Van het duurste hebben ze Egypte mogen beroven. Ze hebben het meegekregen. Ze zijn ermee beladen zelfs. Ga alsjeblieft weg, zei de Egyptenaar, anders komen we allemaal om. Hier heb je onze spullen. En ze konden het meenemen. Maar de Israëlieten, als ze dit kwade woord horen, dat God niet meegaat, dat ze dat land wel kunnen krijgen, maar dan een land zonder dat het aangezicht meegaat, zonder dat de levende God die hun uitgeleid heeft meegaat, dat vinden ze een zeer hard woord. En spontaan leggen ze hun sieraden neer. Toen staat het hier. Toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het en niemand deed zijn sieraad aan. De Heer nu zei tot Mozes, zeg tot Israëlieten, gij zijt een hardnekkig volk. Indien ik ook maar een ogenblik in uw midden zou optrekken, zou ik u vernietigen. Nu dan doe uw sieraad af. Dan zal ik zien wat ik u doen zal. En de Israëlieten onthielden zich van sieraad van de berg Horeb af. God wilde hun de kans niet meer laten dat ze opnieuw goud zouden omsmelten tot een afgod. Bewijs dan dat je daar afstand van doet, zegt God. En zoals ze toen Egypte en het afgodische Egypte hebben moeten beroven, zo moesten ze nu zichzelf als een soort Egypte, als een soort antichristelijke macht. Hoewel ze de kerk des Heren waren, moesten ze zich toch als een soort antichristelijke macht van de mogelijkheid om nog verder op die manier te gaan zondigen ontdoen. En dan zal ik wel zien wat ik met jullie ga doen, zegt God. Als ik de tekenen zie dat je jezelf nu ook als Egypte beroven. Maar ze waren toen echt Egypte. En dat niet in de zin van het Egypte van nu natuurlijk, maar als antichristelijke macht. Anti-messiaanse macht. Een macht die in wezen tegenover de Exodus staat. En de verlossing en het optrekken van de gemeente naar het beloofde land. En naar de eeuwige heerlijkheid. Daar boden ze tegenstand aan. En als dat gebeurd is, dan zien we iets heel merkwaardigs. Als het volk zo rouwt, sieraden aflegt en voelt we hebben gezondigd en we zijn eigenlijk Egypte. Dan pakt Mozes zijn eigen persoonlijke privé-tent, die pakt hij op. Of laat hij oppakken door Jozua en een paar andere sterke kerels. Wordt opgerold die tent. En ze denken, wat gaat er nou gebeuren? Verliezen we nou onze voorganger, Mozes? De middelaar tussen God en ons? Verliezen we die? Hij gaat uit het kamp. De tent wordt opgerold. En geloof me dat de duizenden van Israël heel nieuwsgierig, maar Mozes zegt niks. Heel nieuwsgierig gekeken, wat gaat hij nou doen? Gaat hij ergens anders kamperen? Gaat hij met vakantie? Wat gaat hij doen? Gaat hij weg? En dan staat er dat Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats. En noemde haar tent ter samenkomst. Niet zomaar eens eventjes een 100 meter, ver staat er. En dat accentueert het punt dat God niet meer in het midden van het kamp is. Niet meer in het midden van die oud-testamentische kerk daar is. Daar is hij niet meer. Is hij definitief weg? Nee, er is kortsluiting en die kortsluiting moet hersteld worden. En tot het werk van dat herstel hoort niet alleen maar de voorbeden van Mozes en de plaatsvervanging die Mozes aanbiedt, maar daar hoort ook bij dat Mozes aan het volk toont, de inwoning zal ergens anders zijn. Maar is tegelijkertijd voor jullie de oproep om je los te maken uit het zondige kamp en uit de zondige Egyptische toestand waarin je je nog bevindt. Die tent wordt ver buiten de legerplaats gesteld en dan gebeurt het wonder. Hij noemde haar tent ter samenkomst. Ieder die de Heer zocht, ging uit naar de tent ter samenkomst die buiten de legerplaats was. Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en ze zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. En zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent, en hij sprak met Mozes. Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent. Prototype, profetie, symbool van wat God de eeuwen door zou doen. Met reformatie, met afscheiding. En wat God nu ook gaat doen. Nu met Jeruzalem en met het hele volk Israël scheef gaat in het Midden-Oosten ten aanschouwen van de hele mensheid. Hij zal laten zien dat de wolk ergens anders hangt. Nee, ook niet in die kerken die bij de Wereldraad van Kerken zijn aangesloten en ook gedanst hebben voor het gouden kalf en voor de macht en nou helemaal in de handen van de antichristelijke machten zijn. Egypte zijn, provincies van Egypte, al die denominaties. Maar hij is met ons al de dagen tot de volleinding der wereld en altijd weer roept hij zijn profeten en zijn knechten om de tent ergens anders neer te zetten, ver van die oude verrotte legerplaats. En dan is het een nieuwe oproep zoals hij toen stond in de poort met de boodschap, wie is voor Yahweh? Toen kwamen er alleen de levieten van de andere stammen heen. Nu pakt hij de tent op en zet hem ver buiten de legerplaats. En daar komt God neer in de wolk. Het is eigenlijk de Heilige Geest. En die spreekt met Mozes. Als met een vriend van aangezicht tot aangezicht. En nu zijn het niet alleen de levieten die uit hun eigen tent komen. Heel het volk staat bij de ingang van hun eigen tent. En al wie Jahwe zocht, ging in de richting van de tent van Mozes. In de richting van de wolk, in de richting van de Heilige Geest. Die neerdaalde op wat toen nog maar symbolisch plaatsvervangend was. De houding van Mozes, die nog vervuld moest worden in de eigenlijke plaatsvervanger Jezus Christus, die zijn bloed en de eigenlijke Godverlatenheid zou dragen voor allen. Opdat de wolk zou kunnen neerkomen op het Joodse volk en op de volheid der heidenen, als ze uitgeleid worden over de ganse aardbodem, opnieuw naar het kruis van Golgotha. Want als God die grote kerkelijke wereld overziet, met de bondgenoten die ze gesloten hebben, zelfs met Rusland, zegt God, ze hebben gekozen voor de stootkracht van de stier. En wat Rome doet, de stier. Daar hangt de wolk niet. In Rome. En ook niet bij de Wereldraad van Kerken die nu uitgesproken heeft, als ze tegen de annexatie van Jeruzalem zijn. Dat is op zichzelf wel heel bouwen van de Joden, ja. En nu ook officieel. God grijpt altijd op de officiële momenten in. Ja, dat is het wel. Alleen de Wereldraad van Kerken biedt geen enkel ander alternatief, omdat ze niet unaniem en einheitlich als één man en uit één stuk geloven in het bloed van Jezus Christus en in de opgestaan en in de Zoon van God. Ze noemen het wel zo, dat deden de Joden ook bij het gouden kalf. Dit is Jahwe die jullie uit Egypte geleid heeft. Deze stierkalf is Jahwe. Dat zei Aaron, kerkelijke Aaron. Gebruikt een orthodoxe terminologie voor en dogmatiek voor, om ze te laten dansen bij het gouden kalf. Oh, dit is een moment geweest, broeders en zusters, dat Mozes met die tent alleen weggaat, ver buiten de legerplaats, en dat daar God neerkomt. En de Joden wisten wat dat betekende, de Joden van toen, want ze hadden gezien bij de uittocht uit Egypte, dat er eerst het bloed van het maanslam was en daarna de wolk. En die ging hun voor bij dag en bij nacht als een vuurkolom. En die stond als een strijdende kracht tussen de Egyptenaren en de Israëlieten in, opdat ze elkaar niet konden naderen. En dat Israël niet vernietigd werd. De wolk is daar, de gids, de leidsman, God zelf spreekt met Mozes. De wolk staat in de opening, op de drempel van de tent van Mozes, bij de opening. God is op visite bij Mozes. Niet meer in het kamp. Niet meer in het kamp. En dan zie je dat ze toch maar moeten komen. Ja, God komt wel tot zijn volk, maar het volk moet toch ook tot hem komen. En Egypte van zich afschudden en de sieraden neerleggen. En uit de tent komen. En al wie Jahwe zocht, ging uit naar de tent ter samenkomst, die buiten de legerplaats was. Ze moesten het oude boeltje verlaten. En Jezus zegt later in Johannes 10, de schapen horen mijn stem en de stem van een huurling horen ze niet en ze zullen van hem vlieden. En een ogenblik verder zegt hij, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook leiding geven. Dan moet ik ook met de wolk komen, met de gids. Met de gids van de Heilige Geest moet ik komen. Die moet ik leiding geven. En dan tezamen met die Joodse stal zal het worden één kudde onder één herder. Scheid u af, staat er in 2 Korinthe 6. En ze zullen mijn volk zijn. Ga weg uit die plaats waar het niet meer deugt. En zoek het daar. Totdat God weer ten volle kan terugkeren in de legerplaats. Met de prachtige tabernakel. Maar dit is net zo'n oproep als Mozes toen in de poort moest doen. Juist in de poort. In de representatieve plaats van het kamp. Wie is voor Jahwe? Hij komen! En toen kwamen alleen de levieten. Nu, wie verlangt naar de wolk? Wie verlangt naar de Heilige Geest? Wie verlangt naar de inwoning van mij, zegt God? Al wie Jahwe zocht. Dus in boete en berouw neerleggend de sieraden. Wie opnieuw die gids zocht, die toen ook uitleidde dwars door de zee. Al wie dat zocht, die ging uit de tent in de richting van de tent van Moos. Broeders en zusters, als er over de ganse aardbodem een grote opwekking komt, dan zal het net zo gaan als nu, want nu is het ook volop kortsluiting, overal kortsluiting in het Midden-Oosten. En niet zo'n gevaarlijke kortsluiting kan een vlammenzee van atoomoorlog worden. Kan, ja. Maar God zal het verhinderen. Zoals God het hier ook verhinderde. Alleen er moet wel wat gebeuren. En het is een indrukwekkend gebeuren hier. In deze eerste geschiedenis bij de uittocht. En eigenlijk de hele kerkgeschiedenis en de hele geschiedenis van het Joodse volk hier al in besloten. En ook Gods methode en Jezus' methode ligt erin besloten. En gelooft u maar, deze boodschap, ook de boodschap die ik moet uitspreken, komt in de poort van het legerkamp. Bij de tijden en de gelegenheden des vaders, internationaal, ieder zal het horen. Wie is voor Jahwe? In de christelijke wereld, nou, streef dan na, die analogie die er komen moet, dat vanuit het bloed van het lam, de ene christengemeente, het Joodse volk, vrijstaat voor zijn messiaanse taak in de eindtijd, opdat de tijden van verkwikking mogen komen. En de kortsluiting onder alle volkeren mogen worden opgeheven en er geen vlammenzee mogen komen. Waardoor de ganse aarde worden verteerd. Ze zeggen, hoe is het mogelijk? Ja, bij God zijn alle dingen mogelijk. En ik weet, Jezus is in de hemel. En ik kan deze teksten die ik nu even weer wat uiteen mag zetten voor u beter interpreteren en vertolken dan ik dat kan. Maar hij laat wel wat los. En je laat wel zien, dit is het oude programma, baasje. Dit is het oude programma en vertelt het ze maar. En ik doe het. Ik doe het. Als hij de handen, de doorboorde en de verheerlijkte handen opheft naar de Vader en bidt dat ze één zijn. Omdat de wereld geloven, dan wordt het een eenheid in hem. Dan wordt het een eenheid van het zoeken van de wolk. Dan wordt het een eenheid van met hart en ziel zoeken van de Heilige Geest. Van de inwoning Gods in zijn tabernakel. En dan komt bij het brullen van de leeuw, bij de oproep internationaal, komt de donderslagen van zijn heerlijkheid en wordt de tempel van Openbaring 11 vers 1 opgericht. En de inwoning is er, als een voorteken van die eeuwige inwoning die eenmaal komen zal wanneer hij verschijnt in heerlijkheid. God alles in allen. Oh, dat Mozes hier die tent op zijn nek moet nemen en ver buiten de lege plaatsen kunnen ze zoeken. God volgt altijd die weg dat de mens moet zoeken. Want hij moet tonen dat hij God mist, dat hij de leiding mist in zijn leven, dat hij niet vol is, dat hij niet gelukkig is, dat hij geen vrede heeft. Hij moet het zoeken. Het wordt verkondigd, ziet ik, verkondig uw arme herders grote blijdschap. En je zult het vinden, dat wij zeggen, als je gaat zoeken, vind je de Emmanuel, de God met ons. Ja, echt een wolk van een kind, zou je zeggen. In Bethlehemstal. Gods tegenwoordigheid. Je vindt het. Maar je moet gaan. En ze gingen met haast. En er is geen sterveling op aarde die niet zijn oude plek moet verlaten. En soms ook zijn oude kerk moet verlaten. En zijn vervuilde organisatie moet verlaten. Om de wolk te zoeken. Gods zelf te zoeken. Gods tegenwoordigheid. Gods leiding. Gods inwoning. Gods liefde. Zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Dit is waar. En dit gaat komen. En Jeruzalem vindt de weg niet, ze tasten met de blinde rond. Ach, natuurlijk is er wat Nederlandse sympathie geweest. Ook vanwege het vreselijke wat we hier voor onze ogen hebben zien afspelen met het Joodse volk. Medelijden. En ook wel algemene sympathie. En er is natuurlijk ook zoiets als een soort culturele verwantschap met de Joden die zo overal verstrooid waren in de westelijke wereld. En de westerse cultuur hebben overgenomen. En gestimuleerd hier en daar door uitvindingen. Maar dat is niet een basis als het heet wordt, dat zie je nu. Dat is nooit een basis. Alleen de aanmaalstafel, we zeggen de erkenning van Yahweh, de erkenning van het bloed van het lam en het bidden om de Heilige Geest, dat is een basis waardoor we kunnen zeggen, Israël, in deze trant kunnen we je opvangen en je helpen brengen naar de plaats van je bestemming. En dan moeten wij bidden dat de wolk van het vervullende handelen Gods over de heidenwereld zo zwaar komt neer te hangen dat we kunnen zien, dit is de volheid der heidenen en dat de Joden ook uit hun oude tenten komen. De rabbijnen, verbaasd, komen staan te kijken. Werkelijk, dat is de wolk. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door een volk dat mij niet kent, zegt God. Het is tot u gekomen, heidenen, om hun jaloers te maken. Nu, dan moet hier de wolk hangen. Maar dan moeten wij ook beginnen, als kerken en persoonlijk, af te zweren het gouden kalf. Sieraden af. Alle steun op menselijke kracht en wat representatief is voor ons doen en laten. Het goud, wat zo duur is, waar wij mee betalen willen voor onze zogenaamde verlossing uit het land van Egypte. Dit zijn je goden die uit Egypte hebben verlost. Ons dure goud hebben we omgesmolten tot een afgod. Nee, je komt arm en naakt en je gaat je tent uit en je gaat Yahweh zoeken. Arm en berooid. Met niks. Alleen van die genade afhankelijk. Dat is het wat God vraagt. En er is geen wolkolom, en er is geen inwoning, en er is geen vrede, als je je eigen rommel niet hebt afgelegd. Wat jij zo duur vindt, hebt afgelegd. Waar jij van vindt, van je naar je eigen natuur gemeten, dat er zoveel stootkracht in zit, dat je er zoveel mee pushen kunt. Je afleggen. En zeggen, Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven zijt gij mij. Want dat is het wat God ziet in het binnenste van een mens. Gaat het om hem? Of gaat het om heel veel andere dingen waar wij onze afgoden van maken? En die grote bevrijding die komt en de tijden van verkwikking ze komen en de Satan zal onder onze voeten vertreden worden. En dan moeten we allemaal Egypte van ons afschudden en geloven. Dat hij voorop gaat. Hij die gezegd heeft, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en maak de volkeren, niet alleen maar losse individuen, maar maak de volkeren tot mijn discipelen. En zo geloof ik dat de volkeren toch is, omdat hij gezegd heeft, ik ben met u. Ik ben met u al de dagen. En dan moet ieder maar doen wat hem op de ziel gelegd is. Ik moet het ook doen. Zegt het voort. Dat er overwinning is. Ook over die sombere politieke kortsluitingen die er nu zijn in de wereld. Die verschrikkelijke kortsluitingen waar zoveel martelkelders er op het ogenblik zijn. Ik heb nog pas een film gezien over Uruguay waar dan scholen zijn waar mensen opgeleid worden om anderen te folteren. En zo gaat het maar. Dat is een vak op het ogenblik. Dat is een vak waar je in opgeleid kunt worden bij vele staten. Heleboel staten doen dat. En dat is omdat ze een orde zoeken en een vrede zoeken waar die niet te vinden is. En het is heel erg onheilig om te zeggen met politiek hebben we niks te maken. Dat is een vorm van het mensenleven dat verziekt is. Dat in de greep van Satan ligt. Waar we de duivel moeten uitgooien. In de naam van Jezus Christus. Maar dan moeten we zelf ook sieraden hebben afgelegd. En arm en naakt komen tot hem en hem zoeken. Met heel ons hart. En wie zo zoekt, die zal vinden. Die zal verbaasd staan over de wonderlijke tegenwoordigheid van God. En dan wil hij niet alleen maar met Mozes spreken in de tent, bij de ingang van de tent, van aangezicht tot aangezicht. Maar God is dan zo vriendelijk, dat hij zijn aangezicht ook over de kleinen onder ons, over ons allen persoonlijk, wil doen lichten. Dan mogen we met hem spreken als met een vriend. Wanneer we hem kiezen als onze gids, en zeggen, Heer, geef ons weer maar de wolk als gids. Uw geest, zij mijn gids. En uw plaatsvervanging, Heer Jezus, zij mij verzoening. En ik leg alles af wat me op menselijke stootkracht kan lijken. En ik geef me over aan u. Ja, dan komt het. Wie zoekt, die zal vinden. Amen.